Gemeente, ouderen en jongeren, ook de gasten in ons midden en de luisteraars via de kerkradio, iedereen hartelijk welkom. In deze dienst gaat net zoals vanmorgen voor dominee Van der Zwaag. We lezen uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament, het boek Handelingen, hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 17. Collecten zijn voor de slotzang, de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met name evangelisatie, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zingen uit Psalm 113, de versen 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Van Psalm 113 hebben we twee verzen gezongen en opnieuw zingen we er twee verzen van. Het derde en ook het vierde vers. Wie is gelijk aan ons, een Heer, aan God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevestigd heeft in de hemel? En wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Psalm 118, het zevende vers, dat luidt: de Heere is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied en hij is mijn psalmgezang, hij was het die mijn heil bewerkte. En dies, daarom loof ik hem mijn leven lang. En dat is een toepasselijk vers om met elkaar te zingen als we in ons hart belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. En opgevaren ten hemel. En zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Een paar weken geleden lazen we met elkaar een gedeelte uit Handelingen 9 en nu vanmiddag uit Handelingen 12. Handelingen 12, de verse 1 tot en met 17. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen. En de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg me. En hij ging naar buiten en volgde hem en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen ze langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen ze naar buiten gegaan waren, liepen ze één straat verder en meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf was gekomen, zei hij: nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk heeft verwacht. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rodé was. En toen ze de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En ze zeiden tegen haar: u bent buitenzinnen. Maar ze hield vol dat het zo was en ze zeiden: het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen ze opengedaan hadden, zagen ze hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten en hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had en zei: vertel dit aan Jacobus en de broederen. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Tot zover Handelingen 12. Voordat we het woord dat we gelezen hebben met elkaar willen overdenken, willen we de Heere bidden om zijn zegen, zijn onmisbare zegen, de leiding van zijn Heilige Geest. We willen dankzegging doen voor het feit dat namens onze gemeente in het afgelopen seizoen ook kinderevangelisatiewerk mocht gebeuren op het Zuiderkruis. En er mocht ook zegen worden ervaren. We willen ook aan de Heere opdragen opnieuw de situatie rond prins Friso. Hij is in de afgelopen week overgebracht naar Huis ten Bosch hier in Nederland in Den Haag. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken met gebed en dankzegging. Ook als we vanmiddag bij elkaar zijn, Heren, zal uw woord centraal staan. En uw woord wordt vergeleken met een zaad dat gezaaid wordt. En onze harten worden vergeleken met aarde waarin dat zaad zal moeten vallen. En dan laat u weten, Heren, in de gelijkenis van de zaaier, dat de aarde waarin dat zaad kan vallen verschillend is. Maar waar het om gaat is dat het in goede aarde valt, dat het vruchten mag voortbrengen van geloof, van bekering, van dankzegging, van het dienen van u. En Heren, als het dan daarom gaat dat het in goede aarde zal vallen, wat we vanmiddag ook mogen ontvangen, dan is de leiding van uw Heilige Geest ook vanmiddag weer onmisbaar. Want uw Geest is het toch die onze harten ontvankelijk maakt. Uw Geest is het toch die alles voor ons opent, zodat we de dingen gaan verstaan en mogen toe-eigenen. Uw Geest, Heren. Elke dienst, als we bij elkaar zijn, dan bidden we of u ons leiden wilt door uw Geest. Ook deze dienst. Maar het is onmisbaar, die leiding van uw Geest. En aan de andere kant, we mogen het toch ook weten, u zult ons uw Geest niet onthouden. Wanneer we u daarom smeken. Een aantal weken geleden hebben we samen nog stil mogen staan bij die belofte die u in uw woord ook daaromtrent hebt gegeven. Een vader, een aardse vader, zal zijn zoon het goede niet onthouden als die daarom vraagt. En u zult als de hemelse vader nog veel minder uw geest onthouden aan wie u daarom smeekt. Geef ons, Heere, uw zegen. En dat bidden we voor elkaar als gemeente en als voorganger. We hebben samen uw zegen zo bijzonder nodig, dat we vanmiddag die mogen ontvangen naar uw belofte. Wij willen samen uw naam dankzeggen, Heere, voor het feit dat in het afgelopen seizoen ook namens onze gemeente in een buurt hier vlakbij kinderevangelisatiewerk mocht plaatsvinden. Iedere week opnieuw mocht het gebeuren en u heeft uw zegen eraan willen verbinden. Er zijn heel wat kinderen ook geconfronteerd met de boodschap van de Heere Jezus Christus. Dat Hij de goede herder is. En dat Hij het is die ons, wanneer we Hem volgen, naar de schaapskooi brengt. Naar het eeuwige leven geleidt. Heer, we zijn dankbaar dat U krachten gaf, dat U wijsheid gaf, dat U doorzettingsvermogen ook gaf aan al degenen die daarbij betrokken waren. En dat die zegen mocht worden ervaren. En we bidden ook, Heere, of u in het nieuwe seizoen, wanneer dat in september weer gaat beginnen, of u dan ook weer uw zegenende handen boven dit werk wilt houden. Het is toch ook uw opdracht aan ons om het woord niet alleen te ontvangen voor onszelf, maar om het ook weer te delen. Om het te zaaien op de akker van de wereld om ons heen. En we bidden, Heere, of het onder uw zegen mag blijven gebeuren. We bidden ook voor de postergemeenschap vanmiddag. Ook namens onze gemeente mag daar het evangelie gedeeld worden met hen die buiten zijn. En de postergemeenschap die vanwege omstandigheden op dit moment ergens anders moet vergaderen. Maar we zijn dankbaar, Heere, voor alle plannen die er gemaakt zijn en ook de besluiten die genomen zijn om ook tot andere nieuwe huisvesting te mogen komen. Wil ook uw zegen daarover blijven geven. En we bidden ook, Heere, of u heel de gemeenschap wil dragen en blijven dragen. En dat meer en meer ook binnen die gemeenschap de vruchten van geloof en van liefde en van het dienen van u mogen worden gevonden. Heren, we willen ook breder het werk aan u opdragen dat namens al de kerken op deze wereld mag gebeuren onder de volkeren, het zendingswerk. Laat dat werk ook mogen blijven gebeuren onder uw goddelijke zegen. Want het is voor ons onmogelijk, Heren, om dat zaad van het woord te doen opkomen in mensenharten. Maar u bent het die dat geheim geeft door uw geest. En we dragen allen die op wat voor manier dan ook bij het zendingswerk zijn betrokken, of u die ook zegenen wilt en tot een zegen wilt stellen. Wij bidden u, Heere, vanmiddag voor uw kerk in de verdrukking. Waar vervolging en moeite heerst, u weet het. En we bidden ook weer opnieuw vanmiddag in het bijzonder voor de broeders en de zusters in Syrië, die het op dit moment wel heel erg moeilijk hebben. Die vanwege allerlei omstandigheden meer dan anderen moeten lijden vanwege uw naam. Wilt u ze staande houden? Wilt u ze gedenken? Wilt u zich over hen blijvend ontfermen? Vanmiddag willen we ook denken, Heren, aan onze vorst en onze vorstin, koning Willem-Alexander en zijn vrouw koningin Maxima en hun gezin. Maar ook breder willen we heel de familie, de koninklijke familie aan u opdragen. Nu in de afgelopen week prins Friso uit Londen is overgebracht naar Den Haag. De omstandigheden zijn niet gewijzigd. En naar de mens gesproken is er ook niet zoveel uitzicht. Wilt u de familie gedenken? Wilt u zijn vrouw gedenken en de kinderen gedenken? Maar ook prinses Beatrix, de moeder en oma, wil heel de familie in deze moeitevolle omstandigheden blijven gedenken in uw gunst en ondersteuning en kracht blijven schenken. En zo komen wij met onze gebeden tot u, Heere. En ook vanmiddag beseffen we onze diepe afhankelijkheid. En ook vanmiddag beseffen we dat we enkel en alleen tot u kunnen naderen. Op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Van wie wij weten dat hij aan uw rechterhand is. Dat hij koning is. Maar ook dat hij hoge priester is. Hoge priester die altijd voor ons bidt. Dat geeft troost en kracht. Hoor ons uit genade. Om zijnentwil. Amen. Psalm 91 spreekt over beveiliging, bescherming. En daar willen we over zingen. Het eerste en ook het vijfde vers van Psalm 91. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door die hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En ik steun op God, mijn toeverlaten. Dies daarom heb ik niets te vrezen. uitgangspunt is vanmiddag het tweede vers van het 12e hoofdstuk en het 11e vers. Het tweede en het 11e vers. En die lees ik nog eens voor. En hij, dat is Herodes, doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En vers 11, en toen Petrus tot zichzelf was gekomen, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel heeft uitgezonden en mij heeft verlost uit de hand van Herodes, uit alles wat het Joodse volk verwachtte. We zingen straks, als we naar de boodschap van dit gedeelte geluisterd hebben, uit Psalm 107, het eerste vers, loof den Heere gestadig, die oppermajesteit is, gunstrijk en zeer genadig en goed in eeuwigheid. Het gaat vanmiddag, gemeente, over twee apostelen. Over de apostel Jacobus en de apostel Petrus. En van allebei geldt, dat lees je in dit gedeelte, Handelingen 12, dat ze werden gevangen genomen op een gegeven moment. Nou jongens en meisjes, je kan wel begrijpen, dat is niet zo leuk geweest voor hen. Dat is ook niet zo makkelijk geweest. Gevangen genomen. Maar op een gegeven moment gebeurt er het volgende. Dan wordt één van die apostelen, en dat is Jacobus, die wordt met het zwaard gedood. De koning, dat is Herodes, die geeft opdracht om dat te doen. Hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. Dat is wel heel aangrijpend. Dat is vreselijk. En die andere, dat is de apostel Petrus, die zit op een gegeven moment ook in de gevangenis. Maar, en dat is heel opmerkelijk, die wordt door de Heere uit die gevangenis verlost. Er komt een engel en die zorgt ervoor dat de deuren open gaan en dat Petrus zo naar buiten kan wandelen. En Petrus heeft niet eens in de gaten dat het allemaal gebeurt. Het gaat allemaal zo snel. Twee apostelen, Jacobus en Petrus, allebei gevangen, maar de een wordt gedood. De ander wordt bevrijd. En dan krijg je natuurlijk wel wat vragen. Hè? Dan komt er wel iets zo van je, bij je boven van hoe is het toch mogelijk dat de ene apostel gered en bevrijd wordt en dat de andere apostel moet sterven. Hoe zit dat? Waarom gaat God met de ene mens deze weg en waarom gaat de Heere met de andere een andere weg? Ik wil vanmiddag met jou en met u stilstaan bij deze geschiedenis. En het thema is, en het zal ook niet zo onverwacht zijn, het thema is Jacobus gedood en Petrus bevrijd. Jacobus gedood en Petrus bevrijd. En we staan eerst bij de eerste geschiedenis stil en dan bij de tweede. Het begint allemaal best heel triest in Handelingen 12. Hè? Omstreeks die tijd sloeg de koning, Herodes heette die, de hand aan sommigen van de gemeente, dat is de gemeente van Jeruzalem, om hen kwaad te doen. En dan komt het, en hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. Tot deze tijd toe kwam het verzet tegen de kerk van de Heere, kwam van de kant van de Joden. Als je het boek Handelingen doorleest, dan zul je dat op gaan merken. En de Joden hadden op een gegeven moment zelfs iemand van buiten ingehuurd om de christenen te vervolgen. En ik weet zeker dat jij ook weet wie dat was. Wie was door de Joden ingehuurd om de christenen te vervolgen? Dat was inderdaad Saulus, hè? Die later Paulus werd. Dus tot nu toe altijd van de kant van de Joden het verzet. Maar hier in dit 12e hoofdstuk lezen we ineens dat het de koning is, de koning Herodes, de overheid. De burgerlijke overheid zouden we zo moeten zeggen. Die de hand slaat aan sommigen van de gemeente en die zelfs zo ver gaat om Jacobus te doden met het zwaard. Hij wordt onthoofd. Verschrikkelijk. Hoe komt die Herodes daar nou bij om dat te doen, hè? Moet je voorstellen. Koning Herodes die ineens dan een van de apostelen ter dood laat brengen. Hoe komt die man daarbij? Nou, dat heeft eigenlijk een hele simpele achtergrond. Die Herodes die wilde in een goed blaadje komen te staan bij de Joden. Die Herodes, het was een Edomiet, staat er in de Bijbel, die probeerde toch op alle mogelijke manieren zich te houden aan de Joodse wetten en instellingen en zo dan eigenlijk ook een wit voetje bij die Joden te krijgen. En dus heeft hij op een gegeven moment ook besloten, ik ga ook die christenen maar vervolgen. Want ja, dat er christenen kwamen, dat weet je uit het boek Handelingen, dat was niet waar de Joden op zaten te wachten. Ze hadden Christus gedood en ze dachten, nu zijn we van hem af en ook die volgelingen, daar zijn we nou van af. Maar het bleek anders te zijn. Hè? En toen, ja, toen kwam men op een gegeven moment zo ver dat men zei, wij willen die christenen vervolgen, we willen ze doden. En Herodes, die bij de Joden in een goed blaadje wilde komen te staan, die besloot op een gegeven moment om mee te doen. En hij ging dus zover dat hij een van de apostelen door het zwaard liet ombrengen. Een van de apostelen, Jacobus. Als je een beetje in de Bijbel thuis bent, gemeente, dan weet je dat er meer dan één Jacobus is geweest. Trouwens, als je het laatste vers van onze schriftlezing, het 17e vers, nog even weer erbij pakt, dan zie je dat er ook een Jacobus nog wordt genoemd. Vertel dit aan Jacobus en de broeders. Dus er zijn twee Jacobussen geweest. En om welke Jacobus gaat het hier nou? Het gaat hier om Jacobus, zo staat er, de broer van Johannes. En hij wordt in de Bijbel ook wel genoemd een van de zonen van Zebedeus. Johannes, een van de meest intieme discipelen van de Heer Jezus. Waar blijkt dat uit? Nou, dat blijkt uit verschillende geschiedenissen. Dat blijkt uit het feit dat als de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking is, dat dan ook Jacobus erbij is. En als Jezus in het huis van Jairus komt en dat dochtertje van Jairus weer opwekt uit de dood, je kent die geschiedenis wel, dan blijkt ook Jacobus daarbij te wezen. He? Dus Jacobus behoort, om zo te zeggen, tot de meest intieme discipelen van de Heer Jezus. Maar als de Heer naar de hemel gevaren is en zijn geest heeft uitgezonden, als de christelijke gemeente is ontstaan, nog maar kort, dan moet Jacobus al zijn leven overgeven in Gods handen. Dan moet hij al zijn dienstwerk op aarde afsluiten. Dan valt Jacobus onder de hand van Herodes de koning. Dan wordt hij niet, weliswaar, niet de eerste martelaar van de christelijke kerk. Want wie was ook alweer de eerste martelaar van de christelijke kerk? Dat was Stefanus. Stefanus, de eerste martelaar van de christelijke kerk, staat in Handelingen 7. Maar hij wordt wel de eerste martelaar van de apostelen. Van de apostelen van de Heer Jezus, de oog- en de oorgetuigen van hem. Hij is de eerste van hen die de marteldood moet sterven. En dat is nou niet niks geweest. Je moet je daar vanmiddag eens even in verplaatsen. Dat je voor de Here moet sterven. Dat is niet in te denken. Dat je voor de Here moet lijden is al heel zwaar. Maar dat je je leven voor de Here moet geven, Dat kunnen wij mensen vanuit onszelf ook niet. Hè? Hij heeft het moeten doen, Jacobus. Hij moest zijn leven over hebben voor de Heer Jezus Christus. Trouwens, gemeente, om vanmiddag de gegevens van de Bijbel toch even in volledigheid ook te noemen. De Heer Jezus heeft Jacobus daar al wel op gewezen dat het zou gebeuren. Dus het is niet zo dat dat hem overkomen is. Als je vanavond nog eens even Marcus 10 erbij neemt, dan zul je dat ook gaan ontdekken dat Jezus daar zegt: met de doop waarmee ik word gedoopt, zult u ook gedoopt worden. En de drinkbeker die ik drink, die zult u ook drinken. Dus dat zijn wat mysterieuze woorden geweest, die waarschijnlijk door Jacobus op dat moment ook helemaal niet begrepen zijn. Maar waarin de Heer Jezus al wel een heenwijzing heeft gegeven naar de marteldood die hij, Jacobus, later voor hem ook zou moeten sterven. De drinkbeker die ik drink, zult u ook drinken. Nou, en nou heeft hij dus zijn leven moeten geven voor de Heere. Hij heeft zijn hoofd op het blok moeten leggen. Ik zei al, hij is gestorven door het zwaard en dat betekent dat hij onthoofd is. En dat was de meest smadelijke dood, op de kruisdood na, voor Oosterlingen. Joden die zeiden, als mensen onthoofd worden, dan betekent dat dat ze een moord op hun geweten hebben. Of dat ze gruwelijke afgoderij hebben gepleegd. Dus sterven door het zwaard, sterven door onthoofding, was na de kruisdood een zeer smadelijke dood. Jacobus moet het allemaal ondergaan. Dat moet hij voor de Heere over hebben. Onbegrijpelijk, onvoorstelbaar. Hij moet het voor de Heere over hebben. Zijn leven. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat we mogen weten dat toen die knecht van Herodes, die beul, toen die Jacobus doodde met het zwaard, dat die Jacobus, om zo te zeggen, niet van het leven met een hoofdletter kon afhouden en daarvan kon losscheuren. Want toen Jacobus stierf, op datzelfde moment stond ook Jezus om hem op te vangen in de hemelse gewesten. Ik vind dat een van de meest ontroerende dingen, ook als je die geschiedenis van Stefanus leest. Wat lees je aan het einde van de geschiedenis van Stefanus? Dat de Heer Jezus aan de rechterhand van God stond om hem op te wachten. Nou, zo zal dat ook voor Jacobus het geval zijn geweest. En er was een commentaar waarin stond: de onthoofding van Jacobus betekende eigenlijk een ridderslag. En hij werd tot hogere dienst bevorderd. En toen ik dat las, toen dacht ik bij mezelf: eigenlijk is dat precies de spijker op zijn kop. Zo is dat ook geweest. Het leven met een kleine letter werd weggenomen, maar het leven met een hoofdletter werd gegeven. En Jacobus mocht bevorderd worden tot een hogere dienst, een dienst in de hemelse gewesten. Maar toch, hij heeft zijn leven wel moeten geven. Geen kleinigheid. Laat niemand vanmiddag daar over denken dat het wel iets meevalt. Je moet jezelf maar eens in die situatie verplaatsen. Stel je nou voor dat je je leven moet geven voor de Heer. Dat is niet waar je zo 1, 2, 3 aan toe bent. En toch heeft deze Jacobus het kunnen doen. Maar er komt eigenlijk nog een vraag meteen achteraan bij je boven als je dit zo leest. Want we zullen zo meteen zien dat er een andere apostel is die ook gevangen genomen wordt. En die wordt eigenlijk ook voorgeleid, althans dat is de bedoeling. En die wordt eigenlijk ook naar het schavot geleid, dat is de bedoeling. Maar de Heere verhindert het. En die wordt bevrijd. En Petrus die kan op een gegeven moment zeggen, hè, in vers 11, ik weet dat de Heere mij verlost heeft uit de hand van Herodes. Dus de ene apostel valt onder de hand van Herodes en de andere apostel die in dezelfde omstandigheden was, die wordt bevrijd, die wordt verlost uit de hand van Herodes. Ja, dan komen er wel eens vragen boven. Waarom gaat de Heere met Jacobus deze weg en waarom gaat hij met Petrus die andere? En zo kan het eigenlijk ook breder wel eens zijn. Dat je soms die vragen ineens bij je boven voelt komen van waarom gaat de Heere nou deze weg? Het kan betrekking hebben op je eigen leven. Waarom gaat het nou zoals het gaat? Je zou het misschien graag anders hebben. Je hebt er ook om gebeden dat het anders zou worden. En toch, zo gaat het niet. Het gaat anders. Waarom gaat de Heere die weg met mijn leven? Je ziet het hier bij Petrus en bij Jacobus. Bij Jacobus en bij Petrus. Twee van de apostelen van de Heer Jezus. God gaat met allebei zijn weg. Waarom met de een? Deze. Waarom met de ander? Een andere weg. Daarvan moeten we in alle eerlijkheid tegen elkaar zeggen, daar is geen antwoord op te geven. Dat kunnen we niet zeggen. Waarom de Heere soms verschillende wegen gaat met zijn kinderen, dat is aan ons niet te zeggen. Eén ding wil ik wel opmerken, dat is dat de Heere altijd de beste weg gaat. En dat zijn wij niet altijd met de Heere eens. Daar zijn we ook niet zomaar vaak toe om dat toe te geven. Maar het is wel de werkelijkheid. Want God gaat zijn weg met ons leven tot verheerlijking van zijn naam en uiteindelijk ook opdat we in zijn heerlijkheid boven hem voor eeuwig zullen dienen, op het beste hem zullen dienen. De aardse tijd is wat dat betreft daar ook een voorbereidingstijd voor. God weet wat nodig is, beter dan dat ik dat zelf weet. Hij gaat de weg die voor mij het beste is door dit leven. Een van deze apostelen moet zijn leven over hebben voor de Heere. Maar laat ik vanmiddag ook eens even kijken naar Herodes gemeente die dit gaat doen, die dit heeft gedaan. Herodes, die koning, hoe is het mogelijk dat hij het aandurft om een van de leidslieden van de kerk van de Heere te doden. Hij heeft een enorme schuld op zich geladen. Want we kunnen er zeker van zijn dat toen Herodes later stierf, en dat is nog niet eens zo heel veel later geweest, want in ditzelfde hoofdstuk, moet je maar eens lezen vanavond, wordt ook over de dood van Herodes gesproken. Toen Herodes even later stierf, toen heeft hij zich moeten verantwoorden voor God, ook voor dit wat hij heeft gedaan met Jacobus. En toen heeft hij geen enkele verontschuldiging gehad. Toen heeft hij het moeten erkennen dat hij zwaar gezondigd heeft door een van de leidslieden van Gods kerk en een van de oogappels van God zelf, om die te doden. Wat is dat eigenlijk altijd aangrijpend? Maar aan de andere kant ook troostvol. Er gebeuren op deze aarde verschrikkelijke dingen. Er zijn mensen die verschrikkelijke dingen doen. Ik hoef er niet over uit te wijden. We kennen allemaal bepaalde voorbeelden. Maar één ding is wat dat betreft dan wel vertroostend. Ieder mens komt voor de rechterstoel van God. En dan zal de Heere er recht over spreken. En als dat moet, zal hij ook het oordeel erover vellen. Wat dat betreft kunnen we ook dit soort dingen aan de Heere overgeven. Wij hoeven het te doen, we mogen het zelf niet eens. Maar we kunnen het gerust aan die rechtvaardige God overlaten. Hij zal recht verschaffen waar recht verschaft moet worden. Herodes is door de dood van Jacobus bemoedigd. Hij heeft het voor elkaar. Eén van de apostelen heeft hij nu al van het leven beroofd. En hij zal ook aangemoedigd zijn door de Joden. Die zullen ook gezegd hebben, geweldig, geweldig. En hij gaat voort op die weg. Dat staat in vers 3. Toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder. En hij grijpt nu ook een andere apostel en dat is Petrus. Ik zei het al, Petrus wordt ook het slachtoffer van koning Herodes. Petrus, jongens en meisjes, wordt gevangen genomen. Hij wordt in een hele donkere kerker vastgezet. Zie het voor je. En weet je wat heel bijzonder is? Ze binden hem met dubbele kettingen vast. En ze zetten een dubbele wacht voor de deuren. Dat is heel wonderlijk. In plaats van 2 man, 4 man. In plaats van 1 ketting, 2 kettingen. Hoe kan dat? Waarom een dubbele bewaking? Waarom dubbele kettingen? Nou, lees ook maar eens een keer weer, als je vanavond tijd hebt, Handelingen 5. Want in Handelingen 5 lees je dat de Heere zijn apostelen eens een keer uit de gevangenis bevrijden. Dat is heel wonderlijk gebeurd. Engelen hebben ervoor gezorgd dat ineens de apostelen weg waren. En dat hebben de Joden, en dat heeft ook Herodes natuurlijk, onthouden. En daarom, dat zal nu niet weer gebeuren. Een dubbele bewaking wordt ingesteld. Petrus komt muurvast te zitten in dat donkere hol. Maar plotseling, midden in de nacht, gaat er een licht op. En een engel van God komt en die maakt Petrus wakker. En die zegt tegen Petrus, je moet je gordel omdoen, je moet je sandalen aandoen. En dan samen lopen ze zomaar de gevangenis uit. Even later zijn ze bij de hoofdpoort van de gevangenis. En die gaat notabene ook zomaar automatisch open. En even later dan lopen ze buiten op straat. En Petrus kan het allemaal niet begrijpen. Wat gebeurt hier? Hij denkt dat hij droomt. Maar het is werkelijkheid. En 1 straat verder is ineens de engel weer verdwenen. En Petrus besluit om naar zijn medebroeders en zusters te gaan, die bij elkaar zijn gekomen in het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. En daar is aangekomen, klopt hij op de deur. En het dienstmeisje doet de deur open. Rodé heet ze. Maar ze laat Petrus niet binnen. Ze schrikt. Het is Petrus. Had ze niet verwacht. Ze gaat naar binnen. En ook binnen geloven ze niet dat het Petrus is. Het is een engel, het is een beschermengel. Maar Petrus blijft kloppen. En dan doen ze de deur open. En dan is er enorme blijdschap dat Petrus in hun midden is. Wat een wonder. Petrus is uit de gevangenis bevrijd. Ik wil vanmiddag met u en met jou bij een paar dingen stilstaan die je uit deze geschiedenis ook heel nadrukkelijk opvallen. En een van de eerste dingen die mij opviel toen ik deze geschiedenis weer las en overdacht, dat is dat Petrus is bevrijd niet buiten het gebed van de gemeente om. Want als je nou het 5e vers eens even weer erbij leest, dan staat het er ook met zoveel woorden gemeente. Petrus werd in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Zie je dat staan? Dus die gemeente, die eerste christelijke gemeente, die was voortdurend aan het bidden voor Petrus. Wilt u hem bevrijden? Wilt u hem verlossen? Wat geeft dat wat weer? Wat laat dat wat zien? Namelijk hoe die eerste christenen ook bidders waren. Hoe het gebed ook belangrijk was. Hoe ze daar ook veel van verwachten, om zo te zeggen. Nou, daar kunnen we natuurlijk ook heel wat onderwijs uit putten. Hoe is dat in ons leven, het gebed? Verwachten we nog iets van het gebed? Zijn we nog werkelijk bidders? Is de deur van de binnenkamer nog open? Hoe is dat eigenlijk in ons leven? Die eerste christenen, die hebben dus voortdurend gebeden tot de Heere, of Petrus bevrijd mocht worden. Prachtig, die voorbeden. Wat me ook opviel, gemeente, dat is dat die eerste christenen eigenlijk ook maar hele gewone mensen waren. En waar is me dat door opgevallen? Nou, als Petrus voor de deur staat en als die aanklopt en als dat meisje Rodé dan binnen in de zaal bekend maakt dat Petrus voor de deur staat, dan is er niemand die dat gelooft. Dan zeggen ze, het is zijn engel, het is zijn beschermengel. Hij is het zelf niet. Ze hebben voortdurend gebeden dus om de bevrijding van Petrus. En als de Heer dan verhoring gaf op het gebed en die bevrijding gaf, dan is er niemand die het gelooft. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vond dat een heel herkenbaar gegeven. Want zo kan het ook in ons leven soms zijn, dat je voor dingen bidt en als de Heer het geeft, dat je het eigenlijk niet eens geloven kunt dat Hij het gaf. Of je bidt wel, maar je doet het niet in geloof. Je gelooft eigenlijk niet dat Hij het wil en kan. Wat dat betreft vond ik deze trek, nee, niet iets om daar positief over te zijn, natuurlijk niet. Maar ik vond het wel een hele herkenbare trek. God geeft verhoring en ze geloven het niet. Ze moeten tot het geloof gebracht worden dat God werkelijk het gebed had verhoord. En daar kunnen we dus weer de conclusie uittrekken hoe belangrijk het is om te bidden met verwachting. Om te bidden zodat we alles van die machtige Here verwachten. Hij kan ons alles geven wat wij nodig hebben. Er zijn voor hem geen onmogelijkheden, zijn voor hem geen grenzen. Als hij ons dingen onthoudt, heeft hij daar een bepaalde bedoeling mee. Maar dat betekent niet dat hij het niet kan. Wat mij ook opgevallen is, gemeente, dat is dat Petrus door de engel moest worden opgewekt, dat hij door de engel moest worden wakker gemaakt. En dan zal er iemand onder ons zijn die heel nuchter opmerkt, die zegt van ja, maar het was toch eigenlijk ook midden in de nacht, en midden in de nacht dan slaap je ook. Dan zou ik een tegenvraag willen stellen. Als jij zou weten dat je morgenochtend zou worden voorgeleid en dat je leven zal worden weggenomen, dat je door het zwaard zult sterven, zou jij dan de nacht daarvoor rustig slapen? Nou, ik denk het niet. Je zou niet weten waar je het zoeken moest. Maar wat staat hier? Hij moet wakker geport worden. De engel moet hem in de zij porren. Hij is dus in een diepe rust. Wist hij dan niet wat er te gebeuren stond? Ja, natuurlijk wist hij dat. Hij wist natuurlijk wat er met Jacobus gebeurd was. Dat was overal bekend. Hij wist ook, ik ben de volgende. En morgen, ja, vanwege het Pascha is het even uitgesteld. Maar morgen gaat het gebeuren. Dan moet ook ik mijn leven geven voor de Heere. Hij wist dat. Maar hij slaapt in diepe slaap. Hij is rustig. Hoe kan dat? Nou, kennelijk heeft Petrus dus alles overgegeven in de handen van de Heere. Kennelijk heeft Petrus zijn leven overgegeven in handen van de Heere. En gezegd, ja, mijn leven is het belangrijkste niet. Maar wat het belangrijkste is, dat ik geborgen ben in de armen van de Heiland. Dat de goede herder mij beveiligt dwars door de dood heen. En dat vertrouwen heeft hij kennelijk gehad. En daarom kon hij zo rustig slapen. Nou, daar kunnen wij ook weer het een en ander van leren, gemeente. Hoe kun je nou rustig zijn te midden van de woelige baren? Als er zoveel tegenloopt, als er zoveel gevaar is, als er zoveel is wat je benauwt, hoe moet het toch en hoe kan het toch? Je zou er toch onrustig van worden, al die dingen in je leven. Hoe kun je rustig blijven, te midden van de woelige baren? Als je het geheim mag kennen dat Petrus kende. Want wat voor geheim heeft hij gekend? Hij gaf zichzelf uit handen. En hij heeft ervaren wat David ook heeft ervaren en wat hij in Psalm 3 ook heeft verwoord. Ik lag en ik sliep gerust van de trouw van de Heere mij bewust. Kijk, zo kun je rustig zijn, te midden van alles. Ik heb ze wel gesproken, die broeders en die zusters die een zware operatie moesten ondergaan. Die tegen me zeiden, ik kan het overgeven, ik ben rustig. Of die wel onrustig waren, maar later na de operatie zeiden, het was heel vreemd. Maar toen ik weggereden werd en toen ik me uit handen moest geven, toen was het ook goed, want toen kon ik het allemaal overgeven. Die mochten dat toen ik ervaren, dat die rust hen werd gegeven. Die wonderlijke rust, die ook Petrus daar heeft ervaren. Het viel mij op toen ik deze geschiedenis las. En vindt u het ook niet wonderlijk dat de engel hem moet wakker porren in zulke omstandigheden? Er is meer wat mij ook opgevallen is in deze geschiedenis. En dat is dat de Heere dus deze Petrus bevrijd heeft. Terwijl hij die andere apostel Jacobus aan het zwaard heeft overgegeven. En dat doet eigenlijk die vraag ook naar boven komen van hoe zit dat nou? Men heeft gebeden voor Petrus. En Petrus werd op het gebed bevrijd. Heeft men dan niet voor Jacobus gebeden? Ja, natuurlijk heeft men ook voor Jacobus gebeden. Natuurlijk heeft die gemeente ook voortdurend Jacobus opgedragen aan de Heere in het gebed. En toch Jacobus stierf en Petrus werd bevrijd. En zo zie je dat de Heere op het gebed natuurlijk wonderen kan doen, maar dat de Heere ook wel eens andere wegen gaat. We kunnen dus niet zeggen dat de Heere al de noden wegneemt als we tot hem bidden. Dat hij altijd, ik noem maar iets, die gebroken relatie herstelt als we daarvoor bidden. Of dat hij geeft die relatie als we daarnaar verlangen. Of dat hij ernstig zieken gezond maakt als we daarom bidden. Het is niet zo, we bidden en we ontvangen dat even. Je ziet het hier in deze geschiedenis. Er wordt door de gemeente gebeden voor Jacobus en voor Petrus. De een wordt aan de dood overgegeven. De ander wordt aan de dood onttrokken en verlost. God gaat soms zijn eigen wegen anders dan we zouden verwachten. Maar één ding is wel zeker en dat is dit. Als er moeite en zorgen en verdriet is in ons leven, mogen we dat bij de Heere bekendmaken. En hij belooft het, dat hij ondersteuning en kracht zal geven als we hem daarom bidden. Misschien verlost hij niet altijd van de moeite. Hij geeft wel altijd de kracht die ik nodig heb om mijn moeite te dragen. En daarom worden we in deze geschiedenis opnieuw opgeroepen, aangevuurd om te blijven volharden in het gebed. Verwacht maar veel van de Heer. Ik zou vanmiddag eraan willen toevoegen, er is één nood waar God altijd ons uit bevrijdt. En dat is de allergrootste nood. Wat is de allergrootste nood waar een mens in terecht is gekomen? Dat is, ach u begrijpt het al en jij misschien ook, dat is de zonde. De grootste nood in ons leven is dat we op weg zijn naar onze eeuwige toekomst en voor God niet kunnen bestaan. Maar als we die nood onder ogen zien en de Heere bidden om vergeving van onze zonden, zal Hij ons uit die nood altijd redden. Verlos, omwille van zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Of zoals ik ergens las in een commentaar, het gebed om bevrijding van schuld en eeuwig leven en het ontvangen van eeuwig leven laat God nooit onbeantwoord. En zo is het. En zo hebben wij vanmiddag met elkaar stilgestaan bij deze geschiedenis. Jacobus die door het zwaard werd gedood. En Petrus die van dat zwaard werd gered. Je zou geneigd zijn om te denken dat in het ene geval de duivel gewonnen heeft. En dat in het andere geval God de overwinning heeft behaald. Maar dan moet ik vanmiddag zeggen, dan hebben we deze geschiedenis nog niet goed gepeild. Want in deze geschiedenis zien we dat de Heere allebei gered heeft. Ook Jacobus. En hoe heeft hij Jacobus gered? Nou eigenlijk, zoals ik dat aan het begin al heb gezegd, God heeft Jacobus gered tot de dienst in de hemelse gewesten. Daar wilde God hem hebben. En Petrus werd gered op dat moment tot dienst in de aardse gewesten. Want daar wilde God hem op dat moment nog hebben. En niet de duivel heeft overwonnen, maar de Heere heeft alles in zijn handen gehouden. De duivel is al overwonnen en zal straks volkomen overwonnen worden. De Heere is de overwinnaar. En hij zal de overwinning geven aan allen die het van hem verwachten. De apostel Paulus die zegt het in de Romeinenbrief zo treffend. In hem zijn wij, die op hem vertrouwen, meer dan overwinnaars. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Steeds heeft uw woord onderwijs voor ons, Heere. En dat gold ook voor vanmiddag. Toen we zo samen die geschiedenis overdachten, dat Jacobus moest sterven door het zwaard en dat Petrus werd bevrijd van de hand van Herodes. Toen bleek dat daar heel wat onderwijs ook voor ons in opgesloten ligt. Zo kan het soms zijn dat uw dienstknechten hun leven moeten over hebben voor u. En dat is ingrijpend, dat is niet iets wat we zomaar kunnen. Dan is uw genade daar bijzonder voor nodig. Maar we hebben het ook tegen elkaar mogen zeggen, al werd het leven van Jacobus weggenomen, het leven met een hoofdletter, dat kon niet van hem afgenomen worden. En zijn dood betekende dan uiteindelijk ook een bevordering tot hogere dienst. U heeft het leven van Petrus toen nog gespaard, u heeft hem bevrijd. En we hebben gezien hoe of het gebed van de gemeente daar ook van groot belang voor was. En Heere, geef dat wij dan ook blijvend het belang van het gebed ook mogen inzien en daarom dat gebed ook blijvend mogen beoefenen. We hebben ook gezien hoe de gemeente heel menselijk was en toen de verhoring door u geschonken werd, dat ze het amper konden geloven. Zo kan het ook in ons leven soms zijn, dat we zo ongelovig zijn als de dingen door u geschonken worden. We hebben het gezien, Heere. U bent degene die het leven van deze apostelen gered heeft. De een door de dood heen en de ander voor de dood vandaan. Maar u bent het die boven alles staat. U regeert. En u geeft de overwinning aan allen die u dienen en die u kennen. Wat is dat ook een troost en bemoediging. Want ook al is de weg die we door dit leven moeten gaan niet altijd even gemakkelijk. En soms zijn er vragen. Maar we mogen weten, Heere, als we ons aan u toevertrouwen, dat we veilig en bewaard zijn. U zult het goede niet onthouden aan allen die u vrezen. We zeggen u naam dank, Heere, dat we zo vandaag elkaar weer rondom de opening van de schriften hebben mogen ontmoeten. We bidden om uw zegen voor de komende tijd. Als we op vakantie gaan, wilt u ons dan behoeden en bewaren. Wilt u de gemeenteleden die op dit moment vakantie houden, ook weer op het moment dat daarvoor is vastgesteld, wilt u ze dan ook weer veilig bij ons terugbrengen. We bidden om uw zegen, waar we ook in vakantietijd zo bijzonder van afhankelijk zijn. Wees ook, Heere, met ons als we thuis zijn en thuis moeten blijven vanwege bepaalde omstandigheden. En we dragen elkaar ook dan van harte aan u op. Heere in de hemel, gedenk ons en ontfermt u zich blijvend over ons. En dat alleen op grond van het werk van de Heere Jezus Christus. Alleen uit genade, alleen om zijnentwil. Amen. Psalm 145, het eerste vers, de slotzang van deze middagdienst. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Thank you. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg en ook op jullie. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.